Goedemorgen. Ik mag opnieuw iets delen over het prachtige thema: is de Heere in ons midden of niet? Ik heb daar zin in. Een week geleden sprak René over Exodus 19, 20. Hij noemde ook dat Israël de etalage mocht zijn voor God, van God. En geroepen om te laten zien wie God was. Vanmorgen gaan we naar een heel bekend gedeelte. Het gouden kalf. We zijn dan 40 dagen later, ongeveer 40 dagen later. En God had Mozes gevraagd om naar hem toe te komen. Om in de heerlijkheid van God te verschijnen. Gods woorden te ontvangen. Tafelen te ontvangen waar God het op had geschreven. En God gaf in die tussentijd ook, in die 40 dagen, aan Mozes een prachtige beschrijving van een hemels model voor de tabernakel. Wat hij mocht gaan laten bouwen in de woestijn met het volk. Maar dan gebeurt er in die tussentijd iets, en dat wil ik eigenlijk met jullie lezen, voordat we Exodus 32 lezen. Daar staat in Exodus 24, vervolgens klommen Mozes en Aaron naar boven. En ook Nadab en Abihu met 70 van de oudsten van Israël. En dan staat er, en ze zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was iets als plaveisel van Sofier, zo helder als de hemel. Hij strekte zijn hand niet uit naar de aanzienlijken van de Israëlieten. Nadat ze God gezien hadden, aten en dronken zij. De Heere zei tegen Mozes, klim naar boven, naar mij toe. De berg op, blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven. De wet en de geboden die ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen. Als Mozes bij God is, als Mozes daar dit allemaal ontvangt, dan gebeurt er beneden heel wat anders.
Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem, maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde, neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun ringen, gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. Toen Aaron besefte wat er gebeurde, bouwde hij een altaar voor het beeld en kondigde hij aan dat er de volgende dag een feest voor de Heer zou zijn. De volgende morgen vroeg brachten ze brandoffers en vredeoffers. Ze gingen zitten om te eten en te drinken en stonden daarna op om uitbundig feest te vieren. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk dat je uit Egypte hebt geleid misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd, Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes, ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen? Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Jacob, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Mozes keerde zich om en ging de berg af. De twee platen met de verbondstekst droeg hij bij zich. Aan beide zijden waren ze beschreven. Aan de voorkant en aan de achterkant. De platen waren Gods eigen werk. En het schrift dat erin gegrift was, was Gods eigen schrift. Toen Jozua het geschreeuw van het volk hoorde, zei hij tegen Mozes: ik hoor strijdkreten in het kamp. Maar Mozes zei: dit is geen gejuich na overwinning en geen geweeklaag na een nederlaag. Luid gejoel, dat hoor ik. Dichter bij het kamp gekomen, zag hij het stierenbeeld en het gedans. Woedend smeet hij de platen aan de kant, aan de voet van de berg, aan stukken. Hij greep het stierenbeeld, gooide het in het vuur en verpulverde het. De as strooide hij op het water en dat liet hij de Israëlieten drinken. Tegen Aaron zei hij: wat heeft dit volk je misdaan dat je zo'n zware schuld op hen geladen hebt? Ik smeek je woede te bedwingen, antwoordde Aaron. Je weet dat dit volk alleen maar kwaad wil. Ze zeiden tegen mij: maak een God voor ons, die ons kan leiden. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft gehaald, weten we niet. Toen ik hun om goud vroeg, deden ze meteen hun sieraden af en gaven ze aan mij. Ik gooide ze in het vuur en toen kwam er een kalf uit tevoorschijn. Mozes begreep dat het volk zich had laten gaan omdat Mozes Aaron niet ingegrepen had. En dat hun vijanden daarom de spot met hen zouden drijven. Hij ging bij de ingang van het kamp staan en zei: wie voor de Heer kiest, moet hier komen. Alle nakomelingen van Levi voegden zich bij hem. Hij zei tegen hen: dit zegt de Heer, de God van Israël, gord je zwaard om, jullie allemaal. Doorkruis het kamp in de volle lengte en breedte en dood iedereen die je tegenkomt. Al is het je broer, vriend of verwant. De Levieten deden wat Mozes hun had opgedragen. En zo kwamen er die dag ongeveer 3000 Israëlieten om. Vandaag hebt u zich aan de Heer gewijd, zei Mozes, door u zelfs tegen uw zonen en broers te keren. U hebt vandaag zijn zegen verworven. De volgende morgen zei Mozes tegen het volk: u hebt zwaar gezondigd. Toch zal ik de berg opgaan. Misschien kan ik de Heer ertoe bewegen u uw zonden niet aan te rekenen. Hierop keerde hij terug naar de Heer. Ach Heer, zei hij, dit volk heeft zwaar gezondigd. Ze hebben een god van goud gemaakt. Schenk hun vergeving voor die zonde. Wilt u dat niet? Schrap mij dan maar uit het boek dat u geschreven hebt. De Heere antwoordde Mozes: alleen wie tegen mij gezondigd heeft, schrap ik uit mijn boek. Breng het volk nu naar de plaats die ik je heb genoemd. Mijn engel zal voor je uitgaan. Maar op de dag van de verantwoording zal ik hen voor hun zonde te verantwoording roepen. De Heer strafte het volk, omdat ze het gouden kalf hadden gemaakt, het beeld dat Aaron gegoten had.
Het was een paar weken geleden dat ik begon met deze spreekbeurt. Ik was aan het nadenken, wat kan ik nou over dit hoofdstuk vertellen, hoofdstuk 32. Als Nisi het zo heeft gelezen, dan ontdekken we dat er zoveel in staat. En het hield me de hele week bezig. En midden in de nacht werd ik wakker. Opnieuw, zou ik bijna zeggen. Eerst lag ik gewoon te draaien, want ik wilde slapen. Maar langzamerhand veranderde het. Een paar uur lang voelde ik de Heilige Geest zo dichtbij. En aan het eind kwam Jezus heel dichtbij in mijn gedachten. Ik heb het, voor zover ik weet, nog nooit zo dicht meegemaakt. Dat zo dichtbij kwam. En het verhaal wat we lazen, dat beleefde ik. Het was heel persoonlijk. En ik kan er niet alles, of ik wil er niet alles over delen. Maar de Heilige Geest nam op een hele bijzondere manier mee door dit gedeelte. Het was, zo ervoer ik dat, als een film. En ik mocht de filmregisseur zijn. Midden in de nacht kreeg ik die vraag: hoe zou jij dit hoofdstuk verfilmen? Nou, ik ben helemaal niet zo'n filmkijker. Maar als je een film mag maken van een boek, of zoals van dit hoofdstuk, dan heb je echt iets van: wat wil hij doorgeven? Wat is de boodschap? Wat is de kern? Hoe zou ik dit verfilmen? Natuurlijk, ik wil recht doen aan de waarheid wat hier opgeschreven staat. Aan de Bijbelse feiten. Maar hoe zou je dit dan kunnen vertalen, ook naar deze tijd? Hoe zou je hier het hoofdstuk heel dichtbij brengen? Ik vind het spannend. Kwetsbaar. Maar willen jullie meekijken naar de film die ik eigenlijk gekregen heb in die nacht? De eerste vraag die ik kreeg was: wat zou jouw rode draad zijn? Waar zou je de film mee beginnen? Ik lag na te denken. Het gouden kalf, zou ik daarmee beginnen? Het volk dat voor Aaron stond, maak ons goden. Ik twijfelde. Ineens kwam het binnen, de tweede keer dat Mozes de berg opging. Eenzaam, twijfelend. Twijfelend of hij verzoening zou kunnen bewerken voor de zonde van het volk. En ik zag hem met brokstukken in de hand naar boven lopen. De brokstukken van Gods tafelen. En terwijl Mozes omhoog klom, zou ik dat beeld over laten gaan naar de eerste keer. Een grote groep, 70 oudsten, Aaron, zijn zonen. Ik zou verwachting willen uitdrukken, ontzag, eten, drinken, vreugde. Want ze zagen God, de God van Israël, zo helder. Ik zou een geweldig licht aan de hemel laten verschijnen. Even later weer het beeld van Mozes. Eenzaam. En de brokstukken in zijn handen. Dan weer opnieuw het beeld van Mozes, etend en drinkend. Hij die verwachting had. Het is net als het leven. Je hebt verwachting en soms is er een eenzaamheid. Maar in alles bleef Mozes standvastig. Dat zou mijn boodschap zijn. Mozes die standvastig zijn. Als je hem loslaat, dan kom je alleen. Maar blijf je standvastig. Soms is dat eenzaam om standvastig te blijven. Je bent nooit alleen. Daarom de titel van een film. Eenzaam, maar niet alleen. Het volgende beeld ging terug naar de groep op de berg. Nadrukkelijk zou ik inzoomen met de camera op Aaron. Dat hij de God van Israël ziet. Dat hij het beeld als het ware indringt. Het is niet zomaar iets wat ze meemaken. Het is een van de weinige momenten in de Bijbel dat dit plaatsvindt. Maar plotseling zou ik het beeld veranderen. Allemaal mensen voor Aaron. Sta op. Wij weten niet wat er met Mozes is gebeurd. Maak ons goden. Wij willen een zichtbare God. In een flits zou ik Aaron terug laten denken aan de woorden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. In een flits zou ik hem willen terugdenken aan dat moment. Een 30, 40 dagen daarvoor, dat hij de God van Israël had gezien. Even die twijfel. Wat moet ik doen? Durf ik te staan voor de God van Israël? Ik laat me niet intimideren. Waar zijn de 70 oudsten? Aaron staat er alleen voor. Ineens denkt hij zich te redden. Ze zullen vaste gouden ringen niet willen geven. Een compromis. Ruk het uit. Toch, ze gaven het. En dan gaat het vreselijk snel. Aaron bewerkt en hij maakt er een gouden kalf van. En hij roept een feest uit. Dit zijn uw goden. Wat was er gebeurd? Psalm 106 verwoordt het als volgt. Zij verruilden hun eer, hun God, voor het beeld van een rund dat gras is. Ze aten God, hun verlosser. Dus ze verruilden hun eer, ze verruilden hun God voor het beeld van een rund dat gras eet. Ze vergaten God hun verlosser. God verruilen? Is God in te wisselen? In die korte periode had Israël al zoveel van God gezien. En hij was bezig met een huwelijksverbond met hen te sluiten in deze hoofdstukken die we aan het lezen zijn. En de God van Israël is een God van een relatie. Hij wilde met het volk een relatie hebben. En juist op dat moment ruilden ze hem in. Midden in die nacht kreeg ik een andere vraag. Hoe zou jij het gouden kalf naar deze tijd willen vertalen? Het was een vraag die ik de hele week al aan me gesteld had. En ik dacht na, geld als afgod, welvaart, voetbal, het kunnen of zijn goden van deze tijd. Maar ik vond dat zo voor de hand liggen. En langzamerhand kreeg ik andere gedachten. Het volk die wilde een zichtbare God. Mozes had haar verlaten. Mozes was altijd de verbinding geweest. Nu wilden ze dus een God die ze konden zien. Een God die herkenbaar was. In hun eigen denken, net zoals in Egypte. Een God die ze kenden, die ze bij hen past. Is dat niet iets van deze tijd? Een God maken naar je eigen beeld. Jij mag jouw beeld van God hebben. Ik heb de mijne. Een God die bij je gevoel of die bij jouw denken past. Een humanistisch denken. De mens centraal. Ik kreeg gedachten over zoveel jongeren. Of zoveel ouderen die God langzamerhand uit hun leven hebben gelaten. Ze waren opgegroeid met God. Ouders of soms vrienden waren de verbinding. Ze hadden een keus voor hem gemaakt. Maar hij krijgt en steeds minder betekenis in hun leven. Ergens het nog weten. Maar ingeruild voor een carrière. Ingeruild voor een relatie. Goed zijn voor de ander. En ik moest denken aan mensen die heel bewust God vaarwel hadden gezegd. Die dominee die onlangs zei, ik ben atheïst geworden. Of Erik Velu. Hij is oud-programmamaker bij de Evangelische Omroep. Hij presenteerde tot een paar jaar geleden het programma God verandert mensen. Ik had een heel indringend interview met hem gelezen. Een paar jaar geleden had hij bewust God vaarwel gezegd. Hij kon niet langer leven met de God waar hij voor leefde. Hij wilde ruimte geven aan het gevoel wat in hem leefde. En hij zei God vaarwel. In de film wilde ik laten zien hoe mensen God inruilen. Doordat ze God aanpassen aan hun beeld, gevoel of denken. Of God inruilen door hem stapje voor stapje los te laten. En hen die bewust wel tegen God hebben gezegd. Zo'n God. Ik hoef hem niet langer meer in mijn midden. Maar wat kom je dan alleen te staan? Onder de menigte die voor Aaron stond in mijn film, die een gouden kalf maakte, liet ik ineens het gezicht zien van jongeren of ouderen uit deze tijd die hem hebben losgelaten. Ook zag ik het gezicht van Erik. En dit filmmoment wil ik laten eindigen met een groot vraagteken. Eigenlijk hetzelfde vraagteken wat we steeds hebben. Hun vraagtekens. Mijn vraagtekens. Hoe kun je zo'n liefdevolle God, die al het leven wil geven, loslaten, inruilen? Hoe kun je een God die zo dichtbij is gekomen, verruilen? Hoe kun je Jezus uit het middelpunt van je leven laten verdwijnen? De liefde van Jezus maakt toch al het andere betrekkelijk. We hebben ook gezongen. Jezus is ons meer dan genoeg. Waar is het misgegaan? Waar is het misgegaan bij zoveel jongeren van deze tijd, ook die in deze gemeente zijn gekomen? Waar is het misgegaan? Wat hebben wij niet laten zien? Dan wil ik de camera richten op de hemel. Heel gevoelig. Met veel ontzag. Ik wil iets van God laten zien. Een helder licht dat schijnt op Mozes. Mozes die daar met twee tafelen stond. Hij luisterde. Maar ineens verandert die stemming. Ga naar beneden, Mozes. Boosheid begon de ruimte binnen te komen. God zag het gouden kalf. God werd steeds bozer. Zijn volk, zijn bruid, was vreemd gegaan. Een zwarte bladzijde. Het gaat dwars door Gods gevoel heen. Het gaat dwars door hem heen. Laat mij begaan. Ik zal hem vernietigen. Ik wil door jou opnieuw beginnen. En deze boosheid, dat is geen blinde emotie. Het is de keerzijde van zijn liefde. Wie echt lief heeft, kan ook diep gekwetst worden. Het laat zien hoe God bewogen is. Het laat hem niet onverschillig als mensen afdwalen. Hij weet, als wij zondigen en een andere weg gaan, wij de diepste bestemming in ons leven zullen missen. Dan wil ik de camera voor die film weer naar Mozes laten gaan. Er staat, en dat hebben we gelezen, dat hij God gunstig wilde stemmen. Milder stemmen. Hoe kun je dat ooit uitbeelden? Hoe kun je uitbeelden dat je die machtige God milder moet stemmen? Ik zou hem op de knieën laten vallen. En God vragen om genade voor zijn volk. Met woorden als: u hebt toch niet voor niets uw volk uit Egypte geleid? Wat moeten uw vijanden denken? Uw eer, uw reputatie staat op het spel. Denk aan de belofte van Abraham, Isaac en Jacob. U zou toch uw volk groot maken? Het lijkt alsof Mozes zegt: als het volk God verruilt, zijn God verruilt, u bent toch trouw. U ruilt hen toch niet in. Terwijl Mozes daar geknield ligt, zie ik anderen geknield. Ouders die bidden voor hun zoon of dochter. Dit is mijn zoon. Dit is mijn dochter. Uw kind. We hebben hem. We hebben haar aan u opgedragen. Als een eerstgeborene. We hebben hen van u verteld. We hebben hen voorgeleefd. Maar ze gaan een andere weg. Laat hen. Laat haar niet los. Ik zie daar collega's van Erik. Met de handen omhoog naar God gericht. Het niet kunnen begrijpen. Hoe kun je met iemand zo lang meegewerkt hebben? Heel veel tijd misschien ook genomen hebben voor zo'n programma. Om te bidden dat het programma de mensen mocht raken. En nu heeft onze collega hem vaarwel gezegd. Ze bidden dat hij ooit als een verloren zoon mag terugkeren. En de camera gaat dan weer verder en brengt ons weer bij de Vader. Hij spreekt woorden uit. Woorden van berouw. Zijn liefde, zijn genade, zijn vergeving is altijd groter, sterker dan zijn oordeel en woede. De film gaat verder. Mozes daalt af. De twee tafels, platen in zijn hand. God had de tafels met zijn eigen vinger beschreven. Mozes ontmoet Jozua. Heel opvallend. Hij zat in dat tentje als het ware, buiten de arena. Hij heeft al die tijd gewacht. De toekomstige leider had het juiste gekozen. Hij wachtte op de terugkeer van Mozes. Hij was niet bij het gebeuren van wat er plaatsvond daar nog beneden. Hij had het juiste gekozen. Dat tentje waar Jan het over had. Jozua lijkt eigenlijk niets meegekregen te hebben van het gehouden kalf. Hij hoort gejuich. Daar was zeker een oorlog. Nou, geestelijk misschien wel, maar niet letterlijk. Mozes ontkent het. Hij gaat steeds sneller lopen. En hij ziet hij de mensen dansen rondom het kalf. Zeer uitdagend, seksueel. Want het gouden kalf is verwant met de vruchtbaarheidsgodin. Plotseling, een harde, keiharde klap. Brokstukken, allemaal brokstukken. De twee tafelen. Mozes slaat de tafelen stuk. De woorden van God. De gebroken relatie tussen het volk en de Vader werd zichtbaar. Mozes is woedend. Nu liet hij zich gaan. Hij verbrandt het kalf. Hij laat het goud met water door de mensen opdrinken. Hij gaat hem aan Aaron. En die komt met allerlei excuses. En Mozes, eigenlijk luistert hij maar kort. Hij ziet dat het volk teugeloos is geworden. Helemaal losgeslagen. Er gebeurt wat in je leven als je God inraakt. Als je God niet in je midden wilt toelaten. Paulus noemt het heel scherp in de Romeinen. In Romeinen 1 staat, als je de schepper inruilt voor het schepsel, het denken van de mens en je God niet meer aanbidt, dan word je overgeleverd aan onterende verlangens. Ik zou in mijn film de strijd van Mozes op dat moment willen laten zien. 40 dagen in Gods glorie. Alleen maar schoonheid. Heer, u bent wonderschoon. Zuiverheid. En nu de beelden van dit volk. In de hemel had hij gehoord dat God de tabernakel onder de mensen wilde laten opbouwen, omdat hij onder hen wilde wonen. Daar had hij gebeden voor het volk. Daar had hij ook gebeden voor Aaron. Want in Deuteronomium staat dat God ook Aaron wilde doden. Maar hij had voor Aaron gebeden. In Mozes was een geestelijke strijd gaande. Een strijd tussen Gods heiligheid en de zonde. Het stormde in zijn hoofd. Dwars door de boosheid begon hij tot rust te komen. En steeds harder begonnen andere woorden te klinken. Wees ijverig voor Gods heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig. Wees heilig, want ik ben heilig. Mozes, hij bleef standvastig. Hij koos voor Yahweh. Dat was eenzaam. Maar hij is niet alleen. En dan doet Mozes een stap naar voren. Wie is voor de Heere? Wie is voor de Heere? Hij moet bij mij komen. Begrijpen jullie wat Mozes hier zegt? Hij zegt, wie is voor ik ben die ik ben. Wie is voor die ik ben die er altijd zal zijn? De altijd aanwezige. Mozes herinnert het volk aan Gods naam. Hij is er altijd. Ook als Mozes een tijdje op de berg bij God is. Of ook als hij soms een tijd van zijn aanwezig in je eigen lichaam, in je eigen leven niet merkt. Hij is De ik ben de altijd aanwezige. Ook zoals die Erik, die worstelde met een dieper gevoel. Een gevoel waarvan hij zei, daar heb ik nooit geen ruimte aan gegeven. Erik wist het zeker. Mijn ik is aan de beurt. Maar Erik, hij zal er altijd zijn. In je diepste pijn, in je diepste gevoelens, in je diepste worstelingen wil hij dat zijn. Hoe kun je de ik ben inruilen? Mozes zegt, wie is voor de Heer? De levieten komen naar voren. Op bevel van Mozes doden zij mensen om hen heen. 3000. Hoe kan ik dit in een film weergeven? Het zijn feiten. 3000. Ik zou het in beeld proberen te brengen. Maar ook dat God inruilen. God loslaat. Niet zonder consequentie is. Zonde. Aan de andere kant. Toewijding. Leven. Leven voor hem is niet vrijblijvend. Hem loslaten. Of het een bewuste keuze is of een langzaam proces. Het brengt je geestelijk in gevaar. Je komt er alleen voor te staan. Even twijfel ik. Zal ik een beeld toevoegen van Petrus, die op de Pinksterdag voor het volk stond? Bekeert u. Laat u dopen in de naam van Jezus Christus. Hij vergeeft die zonde en ontvangt de Heilige Geest. 3000 mensen komen tot geloof. Dat is geen toeval. De film. Hij nadert het einde. En het volgende beeld van mij zou zijn. Mozes die eenzaam. De berg opklim. Met een groot verlangen. Verzoening bewerken voor het volk. Daar loopt hij. Brokstukken in zijn hand. Een brokstuk van de gebroken plaat. Een brokstuk van de pijn. Bijna heel het volk kent van iemand die gedood is. Mozes klimt verder. Toch heb ik gezegd, wie is voor de Heere? Toch heb ik gezegd, wie is voor de Heere? Twijfel. Was het wel voldoende? Ineens weet hij. Dat ga ik zeggen. En dan komt hij weer bij God. Hij heeft die brokstukken in zijn hand. Vergeef de zonde van het volk. Vergeef. Mozes weet niet hoe snel hij het moet zeggen. En daarna. Schrap mijn naam. Uit het boek dat u geschreven hebt. Wat ging Mozes ver in zijn voorbeden voor het volk. En wat is het opvallend dat ineens gesproken wordt over het boek des levens. Het komt vaker in de Bijbel voor. De naam van Mozes staat blijkbaar in het boek van leven. Staat jouw naam in dat boek. Eens zal de Vader dit boek openen. Staat jouw naam daarin opgeschreven? Het is de belangrijkste vraag die je in je leven maar kunt krijgen. De Vader reageert. Nee, Mozes, dat kun je niet. En ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen zonde. Plotseling komt iemand naar voren lopen. Iemand met doorboorde handen. Dit is mijn middelaar. Dit is mijn zoon. Hij kan alleen van zonde verlossen. Verbroken relaties herstellen. Geef de brokstukken aan hem. En wat ik toen zag in die nacht, was als of de camera inzoomde op de handen van Mozes. Verbaasd kijkt Mozes. Zijn handen zijn al leeg. En dan ziet Mozes dat Jezus, de Zoon van God, de brokstukken al in zijn handen heeft. De brokstukken met de namen van Erik. met de namen van de zonen en dochters die hem hebben verraden. En dan hoor ik enkele woorden van Jezus. Jezus zegt, Israël, jij blijft mijn eerstgeborene. Zoon, dochter, jij blijft mijn geliefd kind. Erik, ik sta klaar om jou als jongste zoon weer terug te brengen bij de vader. En dan eindigt de film. Ineens is daar Aaron. Hij staat voor het volk. Hij wordt gezalfd als hoge priester. Aaron, zijn leven hing aan een zijden draadje. Mozes had voor hem gebeden. Aaron bleef in leven en hij kwam tot zijn bestemming. Hoge priester voor het volk. God hoort de gebeden. Amen.